Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Last Watch of the Night, Essays Too Personal and Otherwise is de laatste autobiografische essaybundel van de Amerikaanse schrijver, dichter en AIDS-activist Paul Monet. Het boek verscheen in 1994, in de laatste fase van Monettes eigen leven met HIV, en sluit aan op zijn memoires Borrowed Time en Becoming a Man. In 10 essays verbindt hij het meest nabije, rouw om geliefden en vrienden, leven met ziekte, herinneringen, dieren en vriendschappen met de publieke werkelijkheid van homofobie, censuur en falend AIDS-beleid. De titel vat die positie goed samen. Monette schrijft vanuit een gevoel dat de tijd beperkt is, maar weigert zijn persoonlijke ervaring los te maken van politieke verantwoordelijkheid. Zijn doel is niet een afgerond levensverhaal bieden. Hij onderzoekt juist hoe verlies het geheugen, relaties, taal en burgerschap verandert. Daardoor is deze bundel tegelijk een persoonlijk getuigenis van de AIDS-epidemie en een scherpe beschouwing over de vraag wie er in de publieke cultuur wel, of niet, als volledig mens wordt gezien. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, roe om Roger en Steve als vertrekpunt voor een publieke aanklacht. De kern van Last Watch of the Night is Monet's rouw om zijn overleden geliefde Roger Horwitz en Stephen Kolzak en om de vele vrienden die hij tijdens de AIDS-epidemie verloor. Die rouw wordt nooit alleen als privéverdriet behandeld. Voor Monette laat iedere dood ook zien hoe ontoereikend de maatschappelijke reactie op AIDS was. Hij verzet zich tegen het ging om verlies te verzachten met keurige taal, abstracte statistieken of snelle verhalen over vooruitgang. Namen, lichamen, dagelijkse gewoonten en herinneringen blijven in zijn essays aanwezig. Omdat rouw volgens hem pas eerlijk is wanneer de overledene niet wordt gereduceerd tot een symbool van ziekte. Tegelijk laat hij zien dat langdurig verlies iemand niet buiten de wereld plaatst, maar juist dwingt zich opnieuw tot die wereld te verhouden. Zijn woede is daarom geen losstaand temperament, maar een morele reactie op verwaarlozing, stigma en stilzwijgen. Deze aanpak onderscheidt de bundel van algemenere verslagen over de AIDS-tijd. Monette koppelt de geschiedenis van de epidemie aan de concrete gevolgen ervan in één leven. De lezer ziet hoe liefde en herinnering bronnen van inzicht worden, maar ook hoe zwaar het is om te blijven spreken wanneer een hele gemeenschap voortdurend mensen verliest. Ten tweede, leven met HIV zonder de eigen sterfelijkheid te omzeilen. Monette schrijft als iemand die zelf met HIV leeft en weet dat zijn toekomst onzeker is. Dat geeft de essays een directe, soms confronterende tijdsdruk. Hij kijkt niet vanuit een veilige afstand terug op een afgesloten periode, maar beschrijft een bestaan waarin ziekte, behandeling, verlies en de mogelijkheid van een naderend einde voortdurend aanwezig zijn. Belangrijk is dat hij die situatie niet omzet in een eenvoudig verhaal van heldhaftige aanvaarding. Angst, vermoeidheid, boosheid en praktische aandacht voor het lichaam bestaan naast elkaar. Juist die veelzijdigheid maakt zijn zelfportret geloofwaardig. De bundel laat ook zien hoe een ernstige ziekte beslissingen over tijd en verantwoordelijkheid verscherpt. Monette vraagt impliciet wat het betekent om verder te schrijven, lief te hebben en politiek actief te blijven wanneer zekerheid ontbreekt. Voor hedendaagse lezers biedt dit een historisch belangrijk perspectief op leven met HIV voor de grote doorbraken in combinatietherapie. Maar de essays blijven breder relevant, omdat ze duidelijk maken dat spreken over sterfelijkheid geen sentimentele afsluiting hoeft te zijn. Bij Monette wordt het een manier om aandachtiger te kijken naar wat er op het spel staat, in persoonlijke relaties en in de publieke omgang met kwetsbare mensen. Ten derde, activisme tegen homofobie, censuur en de onzichtbaarheid van AIDS. Een belangrijk deel van de bundel richt zich op de instituties die mede bepalen welke stemmen serieus worden genomen. Monette schrijft scherp over homofobe berichtgeving en over de publieke onverschilligheid waarmee AIDS lange tijd werd behandeld. Zijn kritiek gaat niet alleen over openlijke vijandigheid. Hij wijst ook op subtielere vormen van uitsluiting, zoals taal die homoseksuele levens reduceert tot schandaal, risico of een politiek probleem. Daarbij verdedigt hij de verantwoordelijkheid van bibliotheken om censuur actief te weerstaan. Dat onderwerp is voor hem niet technisch of uitsluitend professioneel. Toegang tot boeken en verhalen bepaalt mee welke groepen zichzelf kunnen herkennen en welke kennis in een samenleving beschikbaar blijft. Wanneer instellingen onder druk bepaalde perspectieven vermijden, wordt marginalisering volgens Monette opnieuw georganiseerd. Zijn argument is dus breder dan een pleidooi voor vrije meningsuiting in abstracte zin. Hij benadrukt dat neutraliteit vaak tekortschiet wanneer de waardigheid en veiligheid van een gestigmatiseerde minderheid worden aangevallen. In de context van de jaren 90 is dit nauw verbonden met aidsactivisme en homorechten, voor lezers in Nederland en België. Waar debat over inclusie en openbare collecties eveneens voortduurt, maakt de bundel duidelijk waarom representatie, archivering en vrije toegang tot informatie politieke gevolgen hebben. Ten vierde, de Mars op Washington en Monette's kritische blik op collectieve identiteit. In zijn beschouwing over de Mars op Washington van 1993 onderzoekt Monette wat een massale lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender bijeenkomst politiek betekent. Hij registreert de omvang en emotionele kracht van zo'n moment, maar behandelt de menigte niet automatisch als bewijs dat de strijd voltooid is. De centrale vraag is hoe een diverse gemeenschap zich presenteert aan de natie en wat er verloren kan gaan wanneer erkenning vooral wordt gezocht in termen van respectabiliteit en patriotisme. Daarmee maakt Monette ruimte voor een ongemakkelijke spanning. Zichtbaarheid kan bescherming en invloed opleveren, maar kan ook leiden tot een te glad beeld van wie erbij hoort en welke conflicten nog bestaan. Deze nuance past bij zijn bredere houding tegenover politieke vooruitgang. Hij waardeert organisatie en publieke aanwezigheid, maar wantrouwt elke triomfantelijke vertelling die verdriet, ongelijkheid en woede te snel wegwerkt. Het essay is daardoor geen neutraal, historisch verslag van een demonstratie. Het is een onderzoek naar de taal van burgerschap en naar de vraag of nationale erkenning werkelijk gelijk staat aan bevrijding. Die kritische houding is waardevol, omdat zij laat zien dat sociale bewegingen niet alleen doelen formuleren, maar ook voortdurend moeten nadenken over hun eigen beelden, bondgenootschappen en grenzen. Tot slot, intieme portretten van Gert, Puk en het alledaagse als morele ruimte. Niet alle essays zijn rechtstreeks politieke polemieken. Monette schrijft ook over een oudere lesbische vrouw die hij Gert noemt, over zijn hond Puk en over reizen en herinneringen. Juist deze stukken verbreden de bundel. In het portret van Gert staat de combinatie van zichtbaarheid en terughoudendheid centraal. Haar leven weerspiegelt een generatie die vaak zorgvuldig moest afwegen hoeveel van haar seksualiteit veilig onthuld kon worden. Monette's aandacht is respectvol, maar niet vrijblijvend. Hij probeert te begrijpen wat iemands stijl van zwijgen of onthullen zegt over de historische omstandigheden waarin die persoon heeft geleefd. Het essay over Puk lijkt op het eerste gezicht lichter, maar gebruikt de band met een dier om afhankelijkheid, zorg en voortgaand verdriet te onderzoeken. Monette idealiseert die relatie niet. Daardoor wordt het alledaagse geen ontsnapping aan de AIDS-epidemie, maar een plaats waar verlies voelbaar blijft en waar zorg concrete vorm krijgt. Deze essays tonen zijn literaire methode het duidelijkst. Grote thema's worden niet uitsluitend uitgelegd via politieke standpunten, maar ook via kleine handelingen, gezelschap en herinneringen. Dat maakt de bundel menselijker en voorkomt dat Monette zijn eigen leven of dat van anderen uitsluitend als bewijsmateriaal voor een maatschappelijk argument gebruikt. Concluderend, Last Watch of the Night is vooral geschikt voor lezers die de geschiedenis van HIV en AIDS, queer literatuur en de homorechtenbeweging beter willen begrijpen vanuit een persoonlijke, literaire bron. Ook lezers van memoires en essays over rouw zullen veel aan Monette's werk hebben, al vraagt zijn directe toonbereidheid om bij woede, angst en onafgerond verdriet te blijven. De praktische opbrengst ligt niet in eenvoudige lessen of troostformules. Het boek scherpt eerder het vermogen om te herkennen hoe ziekte en verlies worden beïnvloed door publieke taal, media, instellingen en politiek. Intellectueel laat de bundel zien dat autobiografisch schrijven tegelijk getuigenis, herinneringswerk en maatschappijkritiek kan zijn. Wat Monette onderscheidt van veel andere AIDS-memoirs is de combinatie van intimiteit en polemische helderheid. Hij schrijft niet alleen over een geliefde die sterft of over zijn eigen ziekte, maar laat zien hoe zulke ervaringen verbonden zijn met censuur, representatie en het recht om zichtbaar te bestaan. Tegelijk blijft hij aandacht houden voor een hond, een oudere vriendin en het ritme van alledaagse herinneringen. Die wisseling voorkomt dat de essays uitsluitend als politieke documenten functioneren. Ze blijven ook portretten van relaties onder extreme druk. Als laatste deel van zijn autobiografische werk heeft de bundel bovendien bijzondere kracht. Monette schrijft met het besef van een begrensde toekomst zonder zijn leven te herleiden tot een afsluitend oordeel. Dat maakt Last Watch of the Night een indringend, kritisch en historisch belangrijk boek. Als je ons wilt steunen, Paul Monette, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!